aangekondigd was van zondag komt Simon praten. Misschien is er daarom is er meer of minder volk dan anders. Want dat kan. Voilà, ik zal ondertussen starten, want we hoeven het daar niet vanaf te laten hangen. Ik hoop alleen dat het leesbaar genoeg gaat zijn als het erop aankomt. Het onderwerp van de preek in elk geval gaat over God begrijpen en specifiek over Gods rechtvaardigheid en die begrijpen. En voor iedereen enthousiast zegt van, ah, dat is fantastisch, dat heb ik altijd al gewild, God begrijpen en Gods rechtvaardigheid begrijpen, spring er niet te snel op. Want initieel dacht ik om de titel van de preek te zetten, God begrijpen is arrogant. Nu, dat heb ik uiteindelijk niet gedaan, maar we gaan dat toch even kritisch bekijken. Voilà, dat is al mooi. En voordat we aan de inhoud van de preek zelf starten, even een iets heel anders, een heel andere denkoefening. En dat is namelijk de vraag, hoe meet je een meter? Stel nu dat we hier in de gemeente, dat er gerenoveerd moet worden, er moeten werken uitgevoerd worden. En iemand van de leiding zegt jullie al, er moet daar of daar een stukje van exact een meter worden afgemeten. En dat moet heel precies zijn, want als je er een millimeter naast zet, dan kan de boel instorten. Het moet helemaal goed zijn. En je gaat er naartoe met je rolmeterke van de Brico en je zet dat zo schoon uit. En dat is precies een meter. En dan komt er iemand anders uit de gemeente en die heeft de rolmeterke niet van de Brico, maar van de Gamma. En die meet dat af en zegt, ja maar bij mij is dat precies toch 2 millimeter langer. Wat is dan juist? Wie heeft het dan bij het juiste eind? En hoe zijn we dan zeker dat dat exact, precies, helemaal juist een meter is? Je kunt natuurlijk nog iemand erbij halen met nog een andere meter, maar dan gaat je het nog niet weten. En hoe weten we nu wat de exacte juiste maat de referentie is? En dat is niet gemakkelijk. Maar een aantal slimme koppen die hebben er hard over nagedacht. En die hebben bepaald dat precies een meter is de afstand van de Noordpool tot de Zuidpool gedeeld door 20 miljoen. Dus je reist naar de Noordpool met je meterke en dan zeg je een meter, nog een meter, nog een meter. En als je dat 20 miljoen keer doet en je komt exact op de Zuidpool uit, dan is je meter juist. Dus dat is één manier. Dat zou wel wat tijd kosten, maar het zou juist moeten zijn, heb ik me laten vertellen. Een andere definitie is, je neemt 1.299.792.458ste gedeelte van de afstand die het licht aflegt, ja, op een seconde, in vacuüm. Maar dat is ook al niet zo gemakkelijk te meten. Dus daar zijn we ook niet direct praktisch iets mee. Of, je reist naar Parijs, je gaat naar het Musée des Archives, en daar ligt de echte meter, de referentiemeter, de juiste meter, en daar kun je die van u naast leggen en zegt, ja, dat is hetzelfde, of dat is niet hetzelfde, en je trekt je conclusies. Wat je natuurlijk kunt doen, is als je die meet, en je ziet dat dat niet overeenkomt met je rolmeterke, naar de suppos toe gaan en zeggen van, ja, ik heb het eens gemeten, maar het klopt niet, het zit een millimeter verkeerd. Je zou je nogal belachelijk maken, want dat is de enige echte officiële meter ter wereld en al de rest kan daaraan worden afgemeten. Maar dat is de norm. Als uw meterke niet klopt, dan is het niet wat daarin in het museum ligt dat niet juist is, dan is het uw meterke dat niet juist is. Goed, dat even terzijde. We gaan er straks nog even op terugkomen, maar dat is uiteraard niet het onderwerp van de preek zelf. Als we het hebben over God begrijpen en Gods rechtvaardigheid begrijpen, ja, dan is het altijd prettig om eens iemand in de Bijbel te zoeken die daar ook al over nagedacht heeft. En iemand die daar volgens mij zeker al meer dan eens en meer dan eventjes bij heeft stilgestaan, dat was onze goede vriend Job. Als er iemand heeft nagedacht over God, zijn rechtvaardigheid en proberen om daar iets van te begrijpen, heeft daar flink wat tijd en energie in gestoken. Dus zou het eigenlijk het beste zijn als we nu even samen het verhaal van Job helemaal doorlezen. Maar dat zou ook weer vrij wat tijd nemen. En om er toch eens helemaal door te gaan zonder het hele boek woord voor woord te gaan lezen, heb ik het samenvattende werk voor jullie gedaan en heb ik slidejes gemaakt met elk stuk conversatie, elke speech in één tekstballonnetje samengevat. En ik kan er niet garant voor staan dat het theologisch 100% allemaal correct is en dat ik geen belangrijke dingen heb weggelaten, maar het zou wel het beeld moeten scheppen van hoe is die conversatie nu gelopen, is dat nu gegaan en wat is er weer ongeveer gezegd. En als we ze even laten zien, dan zien jullie aan de zijkant de sukkelaar die op de grond zit, dat is Job. En dan hier Bildad, Sofar en Elifas. Als je de namen niet onthoudt, dan gaat je er dat gaat niet zoveel uitmaken. Maar in elk geval, we gaan samen even door het verhaal wandelen om terug een idee te krijgen van hoe ging dat weer, wat was dat weer en wat is er gebeurd. Dus volg maar rustig mee en wie het toch graag letterlijk wil nalezen, kijk, het staat in Job. Goed, ze zitten daar samen, jullie kennen de inleiding een beetje en het gesprek begint. Wend je tot God en vertrouw op hem. Maar ik ben rechtvaardig en ik begrijp God niet. Waarom word ik gestraft? God veracht geen onschuldige. Je moet wel gezondigd hebben. Ik weet van geen misstap. Wat een dwaasheid. God is rechtvaardig en jij bent in fout. Ik roep God aan en ik wacht op een antwoord. Je bent een dwaas en je toont geen ontzag voor God. In tranen kijk ik op naar God. Laat hij oordelen. Zo vergaat het nu eenmaal het huis van de boosdoener. Hoe lang blijven jullie mij nog pijnigen? Weet dat er recht gesproken wordt. Dit wacht hem die God ontrouw is. Lege woorden, wat jullie zeggen, is niets dan bedrog. Je weet toch dat je zonden ontelbaar zijn? De geboden die hij voorschreef, heb ik nageleefd. Kan een mens zich gedragen zoals God het wil? Kan een mens ooit zuiver zijn? God heeft mij mijn recht onthouden. Dan komt er een intermezzo in het boek van Job. Het is een lied met de titel De wijsheid komt alleen van God. En dan gaat het verder. Ik ben onschuldig en ik beroep mij op God. Laat hij over mij oordelen. Dan zal hij erkennen dat ik onschuldig ben. Ten slotte komt er een vierde vriend bij, dat is Elihu. Jullie drie, zegt hij dan tegen de andere vrienden. Jullie weten niets concreets tegen Job aan te voeren, maar verklaren hem toch schuldig. En Job, waarom beschuldig je God? Denk je nu serieus dat jij in je recht staat en dat hij je dat recht onthouden heeft? Tot zover het gedeelte met de vrienden. En dan komt God tussen. En ik heb er een slide van gemaakt, maar ik heb geen afbeelding van God ertussen geplaatst. Ik dacht dat een onweer, een donderstorm, en wel een goede manier was om een idee van de sfeer weer te geven. En wat God zegt, komt eigenlijk neer op: wie denk je wel dat je bent? Hoe weten jullie waarover dat jullie spreken? Wat zijn jullie nu eigenlijk aan het beredeneren, aan het discussiëren, aan het beschuldigen? Wie denk je wel dat je bent? En dan is het terug Job die het woord neemt. En wat hij zegt, komt neer op: ik sprak zonder enig begrip. Ik herroep mijn woorden en ik buig mij. Voilà. Dat geeft de hele conversatie weer flink samengevat, goed ingekort, maar ik denk dat iedereen nu toch terug in de mindset zit van wat Job heeft gezegd, wat God heeft gezegd en wat de vrienden hebben gezegd. Nu de vraag is, waar ging het mis bij Job? Wat ging er fout? Job was een goede mens. Job was rechtvaardig. Er was zelfs, als ik me goed herinner, niemand zo rechtvaardig als Job. Hoe komen we dan in deze situatie terecht waar het helemaal is misgelopen? Dus ten eerste, Job was een rechtvaardig man. Maar, volgende punt, het is niet omdat hij rechtvaardig is dat hij ook in zijn recht staat ten opzichte van God. Dat is een subtiel verschil, maar dat is niet hetzelfde. En een fout die Job maakte, hij ging Gods rechtvaardigheid meten met zijn eigen maatstaven, met zijn eigen begrip, met wat hij kon vatten. Het is alsof hij met zijn meterke naar het museum ging en gaat zeggen van: ja, maar het klopt niet, dit is wat ik verwacht. En dat komt niet overeen met mijn begrip, met wat ik zie, met mijn referentie. En in plaats van zijn eigen maatstaf in vraag te gaan stellen, zegt hij, maar ik begrijp Gods rechtvaardigheid niet. Ik snap het niet, hoe God dit kan doen, hoe God zo kan zijn, hoe God dit kan zeggen, hoe God dit kan toelaten. En hij probeert God te begrijpen, hij probeert God te meten met zijn maatstaf. En een bijkomende fout, en een belangrijkere fout, hij liet zijn vertrouwen in God afhangen van zijn begrip van God. Het is logisch, het is niet meer dan normaal dat hij God niet kon begrijpen. En dat is ook niet erg. Maar als we ons vertrouwen ervan af laten hangen, dan gaat het wel mislopen. En als we even stilstaan bij God begrijpen, ik heb een prentje hier uitgezocht. Ik had een of welk ander prentje kunnen nemen. Maar kijk eens naar de schepping waarin wij leven. Naar de natuur, naar de kosmos, naar de dieren, naar de planten, naar alles om ons heen. Dat is zo immens, zo complex, zo bijzonder. En we snappen er zo weinig van. En als we Gods schepping, zijn creatie, als we nog zoveel moeite hebben om die te begrijpen en te doorgronden, hoe zouden we dan kunnen de schepper zelf doorgronden en begrijpen en vatten? Of, gelijk het volgende prentje een idee geeft, kijk eens naar de mensen om ons heen. Naar iedereen in onze omgeving. Allemaal mensen zoals wij zelf, die zo moeilijk te doorgronden zijn. Zelfs uw partner, iemand waar je misschien het grootste deel van uw leven al mee samenwoont en alles mee deelt, gaat je op sommige momenten nog niet echt en volledig begrijpen. Als we elkaar nog niet kunnen begrijpen, hoe zouden we dat dan God kunnen begrijpen, die zoveel groter is, die zoveel machtiger is, die ons allemaal heeft gemaakt? Dat gaat niet lukken. En dat is niet erg, maar het brengt wel risico's met zich mee. En een eerste risico, dat is hetgeen dat we bij Job zagen, dat is God niet vertrouwen wanneer we hem niet begrijpen. We willen hem volgen, we vertrouwen hem, alles gaat goed. Maar plotseling doet God iets dat we niet snappen, dat we niet verwacht hadden. En dan heeft dat een effect op, ja maar, als het zo zit, dan weet ik het niet meer. Ik begrijp het niet meer. Is dat echt wel wat God wil? En we gaan hem in twijfel trekken. En een tweede risico, dat is Gods voorschriften niet volgen wanneer we ze niet begrijpen. En dat klinkt als iets dat we niet zouden doen, maar het gebeurt frequent. Neem nu, er zijn vrij wat bijbelgedeeltes die tot op zekere hoogte vatbaar zijn voor interpretatie. Soms zijn er twee mogelijke verklaringen die allebei hun voor- en tegenstanders hebben. En dan zie ik soms mensen die zeggen, kijk, die tekst, dat kan dat betekenen, maar dat kan ook dat betekenen. Maar als hier dit bedoeld wordt, dat zou ik echt niet begrijpen van God. Dat kan ik me niet voorstellen dat dat rechtvaardig zou zijn. Dus ik ga met deze verklaring. En als ze kiezen voor een verklaring waarin ze willen geloven, die ze willen volgen, dan doen ze dat niet op basis van gebed, op basis van studie, op basis van onderzoek, op basis van geloof. Dan is het puur, dit kan er bij mij niet in, dus het moet wel dit zijn en hop, we gaan verder die kant op. En ik stel het een beetje abstract voor, maar ik ga een aantal voorbeelden nemen, een aantal case studies, waar we heel kort over kunnen nadenken. En de vraag in elk van die gevallen is, wie van de volgende personen mag aan het einde van zijn leven de hemel binnen? Wie is er gered? Wie mag er naar het koninkrijk? En we gaan niet stemmen, we gaan geen handopsteking doen, we gaan geen beslissing nemen. Ik ga ook absoluut niet zeggen wat het juiste antwoord is in deze gevallen. Maar het is om die discussie even te tonen, om te kijken op wat voor manier we menselijk gezien snel gaan redeneren. En de eerste case is iemand uit een exotisch land die nog nooit van Jezus gehoord heeft, maar wel goed leeft. We gaan dat menselijk bekijken en wij gaan zeggen van kijk, goed, ja, je moet om gered te worden, je moet Jezus aannemen, et cetera. Maar die persoon heeft nog nooit van Jezus gehoord, dus het zou toch niet rechtvaardig van God zijn om hem verloren te laten gaan, want hij heeft nooit een eerlijke kans gehad. Dat is de manier waarop wij er als mensen tegenaan kijken. En in dit geval is het antwoord eigenlijk nog vrij eenvoudig, omdat dit geval effectief in de Bijbel voorkomt. Hier staat echt een tekst over. En dat kunnen we gelukkig plaatsen. Maar als die tekst er niet zou staan, dan denk ik dat hier al veel moeite over zou zijn. Dat hier al veel discussie over zou zijn. En in het volgende geval gaan we wel één stapje verder. Hoe zit het met iemand die in België woont? Gewoon hier ergens, 3 straten en een half verder. Maar die nog nooit echt het evangelie van A tot Z uitgelegd heeft gekregen. Heeft die persoon een eerlijke kans gehad? Heeft die persoon echt de mogelijkheid gehad om Jezus aan te nemen? Of niet? Aan het eind van zijn leven gaat hij gered kunnen worden? Gaat hij verloren gaan? Wat zou eerlijk zijn? Wat zou rechtvaardig zijn? Op wat voor manier kunnen we daar tegenaan kijken? En als die persoon zegt, ja maar, ik heb nooit mogelijkheid gehad. Niemand heeft me dat ooit eens deftig uitgelegd. En nu moet ik naar de hel. Is dat wat er gaat gebeuren? En als dat is wat er gaat gebeuren, zou dat fair zijn? Een heel ander voorbeeldje, nummertje 3. Een christen die homoseksueel is en die dit aanvaardt omdat God hem zo heeft gemaakt. Iemand die zegt van kijk, ik ben gelovig, ik heb een bepaalde aard en ik vind dat goed zo. Ten slotte heeft God mij zo geschapen, ik ben zo geboren en als God mij zo gemaakt heeft, wel kijk, dan is dat goed zo, anders zou God mij niet zo gemaakt hebben. En hoe kijken we daar tegenaan? Als we in de Bijbel lezen wat dat er over homoseksualiteit staat, dan zijn dat meestal geen vriendelijke teksten. Hoe kunnen we dat met die gedachten gaan combineren? Hoe is het fair dat hij zo is, terwijl dat toch niet kan? En wat is er rechtvaardig? Wat is er terecht? Iets waar ik absoluut geen oordeel over wil vellen. Een vierde situatie. Iemand die het evangelie wel heeft gehoord, maar hij kan het niet aanvaarden omdat God zijn hart hard heeft gemaakt. Gelijk de farao in Egypte, en waar God echt zegt van ik heb van zijn hart een steen gemaakt. Nu, als God van mijn hart een steen maakt, als God mijn hart hard maakt, zodat ik het evangelie niet kan aanvaarden, is het dan rechtvaardig dat hij mij verloren laat gaan? Ten slotte ben ik het niet geweest die dat gedaan heeft. God heeft mijn hart hard gemaakt. Het zijn maar 4 voorbeeldjes en ik zeg het, ik ga geen knopen doorhakken of stellingen innemen, maar het is niet altijd eenvoudig om te begrijpen wat voor God rechtvaardig is, vooral niet als we het gaan bekijken met wat volgens onze normen fair en juist zou zijn. En op een zeker moment had ik de voorbereiding van de preek was al in kannen en kruiken en ik ging gewoon wat in mijn Bijbel lezen. En ik ging doorheen het boek van Romeinen en toen viel me Frank van Tjang. De Romeinen, die lagen precies van exact dezelfde discussie wakker. Die hadden dezelfde problemen, dezelfde moeilijkheden. En Paulus legde in de brief een aantal van die zaken uit. En hij kaart diezelfde punten aan van wat is rechtvaardig, wat is fair en hoe zit dat. En ik ga een paar stukjes daarvan voorlezen. Ik heb ze eveneens geprojecteerd. Wie het thuis rustig wil nalezen, die pakt best heel Romeinen hoofdstuk 9. Het eerste stukje staat vanaf halverwege vers 12. God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. Zo staat er ook geschreven, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat. Moeten we dan zeggen dat God onrechtvaardig is? Natuurlijk niet. Hij zegt immers tegen Mozes, ik ben barmhartig voor wie ik wil en ik schenk genade aan wie ik genade wil schenken. Ook weer zo vreemd. God kiest, Jacob heb ik lief gehad, Esau heb ik gehaat en ik beslis zelf aan voor wie ik genadig, voor wie ik barmhartig, voor wie ik genadig wil zijn. Het volgende stukje, een paar verzen verder, dat gaat over die farao. Zo zegt hij volgens de schrift tegen de farao, ik heb u alleen maar aangesteld om u mijn macht te tonen en om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben. Dus God is barmhartig voor wie hij wil, hij maakt halsstarrig voor wie hij wil. Dat is toch ook weer zo moeilijk. Als hij aan de ene persoon genade betoont, omdat hij die persoon gekozen heeft, en bij iemand anders kiest hij om van zijn hart een steen te maken, naar mijn gevoelsmatige normen zou ik dat niet als rechtvaardig beschouwen. En het derde stukje weer een paar verzen verder. Vraagt het aardewerk soms aan de pottenbakker: waarom hebt u mij gemaakt zoals ik eruit zie? Heeft de pottenbakker niet de vrijheid om van dezelfde klomp klei zowel een kostbare vaas als een alledaagse pot te maken? Als een pottenbakker 10 verschillende soorten kunstwerkjes maakt, een aantal simpele dingen, een aantal heel fraaie dingen, is het dan niet fair? Zou hij alles hetzelfde moeten maken? Alles even mooi, alles dezelfde functie? Of heeft hij de keuze om te zeggen van: kijk, ik maak een aantal simpele drinkbekertjes en ik maak hier een mooie vaas? Of is dat oneerlijk? En dat zijn de voorbeelden die Paulus gebruikt om te zeggen van: wij zijn maar schepselen. Wie zijn wij om te bepalen wat voor God rechtvaardig is, barmhartig is? We hoeven hem niet te proberen begrijpen om onze plaats hier te kunnen inschatten. En ik wil dit al gaan afronden. Er is maar één ding in die hele discussie, één zaak die zeker is. En dat is: God is rechtvaardig. God is de norm, God is de referentie. Als ons gevoel van rechtvaardigheid niet overeenkomt met wat we bij hem zien, dan betekent dat er aan onze kant te weinig begrip is, of dat er aan onze kant een verkeerde norm is. Maar God is rechtvaardig, dat staat buiten twijfel. Dus laten we geen oordeel vallen op basis van onze maatstaf, maar laten we gewoon vertrouwen in Gods rechtvaardigheid, ook en vooral als we die niet begrijpen. Als God beslissingen maakt, keuzes neemt, zaken doet, laten we dan erop vertrouwen dat die zullen voldoen aan Gods rechtvaardigheid, niet noodzakelijk aan de onze. En nog 3 bullets die ik jullie wil meegeven. Ten eerste, laat alles wat jullie vanochtend gehoord hebben u niet ontmoedigen om God beter te leren kennen, om God beter te begrijpen. Het is een nobel streven. Het is goed om God beetje bij beetje beter te leren kennen, zolang we maar niet de pretentie hebben dat we hem kunnen begrijpen, dat we hem gaan doorgronden, dat we helemaal, nu begrijp ik God. Nee, elk stukje dat we kunnen vatten, dat we dichter bij hem kunnen komen, is positief. Maar laten we niet denken dat we ooit God gaan kunnen begrijpen zoals een andere persoon. En ten allerlaatste, los van dat begrip, los van die rechtvaardigheid, los van wat we snappen, wat we niet snappen, laten we ons vertrouwen in God niet laten afhangen van ons beperkte begrip. Laten we ons vertrouwen niet laten afhangen van wat we begrijpen of niet begrijpen, van wat we rechtvaardig vinden of niet rechtvaardig vinden. Laten we gewoon ons in vertrouwen aan hem overgeven. We weten dat hij rechtvaardig is. We weten dat hij liefdevol is. We weten dat hij onze God is. Amen.